Voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast met BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is hoogleraar psychologie Mark van Vught. Mark, welkom.
Hallo Ben.
Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar aan de Vrije Universiteit, maar ook, en dat is best bijzonder, verbonden aan de Universiteit van Kent en van Oxford. Nou, iedereen wil doseren aan Oxford, denk ik toch, in jouw vak of niet?
Dat denk ik wel, sommigen wel. Maar ja. Het is wel een hele aparte ecologie. Oxford met de colleges en de verschillende professoren die toch wel heel veel status genieten daar. Terwijl ze niet heel veel geld hebben.
Dat is dan ook weer zo, zeg maar. Er zijn universiteiten.
Hoe hoger de status, hoe minder het salaris over het algemeen. In de Engelse wetenschap.
Dat is bijzonder. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Even tussendoor, hoor. We zijn nog niet echt begonnen. Maar ik vind het wel interessant. Hoe ben jij zo in Oxford terechtgekomen als hoogleraar?
Ik ben trouwens geen hoogleraar in Oxford, maar onderzoeker. Okay. Ik ben verbonden aan de afdeling Politics and International Relations. En ik heb heel lang in Engeland gewoond. Ik heb van 1995 tot 2010 in Engeland gewoond en gewerkt. Ja. Aan verschillende universiteiten. En toen ik terugkwam naar Nederland was deze mogelijkheid om een affiliatie aan de Universiteit van Oxford te krijgen. Omdat ik samenwerk met verschillende mensen. Onder andere naar politieke psychologie en op de evolutie van stemgedrag op leiders bijvoorbeeld. Zodoende ben ik daar terechtgekomen. En af en toe ga ik daar naartoe om met name aan masterstudenten wat college te geven.
Leuk, ja, bijzonder en ook heel verrijkend, denk ik. Waar je heel bekend door bent geworden, in ieder geval bij een breder publiek ook in Nederland, is dat je door de bril van evolutionaire psychologie kijkt naar onderwerpen als werk en leiderschap. Nou, daarnaast de talloze wetenschappelijke artikelen, maar ook columnist voor Trouw, auteur van populair wetenschappelijke boeken zoals De Natuurlijke Leider en Mismatch heb je samen met Ronald Gippert geschreven. Zo grappig, je doet heel veel verschillende dingen eigenlijk, hè?
Maar wel rondom een centraal thema. En dat is natuurlijk hoe wij door een evolutionair of darwinistische bril naar het gedrag van mensen kijken in organisaties.
Ja, oké. Daar gaan we het over hebben. Maar toch eventjes bij jouzelf als persoon beginnen. Je hebt heel veel dingen bestudeerd op het gebied van hoe wij ons tot ons werk verhouden. En ook zeg maar hoe dingen vaak dan niet helemaal goed lukken. Wat heb je nou op een gegeven moment ontdekken van je zegt, hey, meneer Van Vught, dat moet je zelf ook gaan gebruiken?
Ja, prachtig. Ja, een inzicht wat ik heb gekregen is eigenlijk door het lezen van het werk van mijn intellectuele held Charles Darwin. Ja. Charles Darwin had de Golden Rule. En de Golden Rule is elke keer als hij iets vond wat tegen zijn evolutietheorie inging, dan maakte hij daar een notitie van. Dat schreef hij op, omdat hij wist dat mensen eigenlijk geneigd zijn alleen maar te geloven in bewijzen voor hun stelling. En de rest vergeten ze eigenlijk soms bewust, maar vaak ook onbewust. Dus hij dacht, elke keer als ik iets zie wat in strijd is met mijn gedachte dat dieren zich gericht zijn op voortplanting en overleving, elke keer als ik iets zie wat in tegenstelling daartoe is, dan maak ik daar notitie van.
Boeiend.
En zo kwam hij op een gegeven moment met een notitie over de pauwenstaart. En dacht, hoe kan zo'n prachtige, kleurrijke pauwenstaart, hoe kan dat nou overleven? Want dat is een heel gewicht om achter je mee te torsen. Nou, dat schreef hij op. Daar bedacht hij later weer een verklaring voor. En dat heb ik eigenlijk wel overgenomen in mijn eigen wetenschappelijke werk. Je kunt wel allerlei bewijzen voor je stelling aanvoeren, maar kijk nou eens naar de andere kant. Vind je ook bewijzen tegen jouw theorie of tegen datgene wat je gevonden hebt? Schrijf dat op en maak daar misschien iets moois van.
Wat is iets wat je recent hebt opgeschreven?
Ja, het mooiste voorbeeld is alweer enkele jaren geleden. Maar ik was er altijd van uitgegaan dat bijvoorbeeld bij man-vrouw verschillen mannen agressiever zijn dan vrouwen.
Ja.
Nou, dat klopt natuurlijk ook wel zo'n beetje als het gaat om fysieke agressie. Maar onder mannen is ook ontzettend veel broederschap. Ja. Mannen spelen in voetbalteams samen. Mannen vechten in het leger samen.
Kameraadschap, hè? Dat is een mooie woord ervoor. Ja.
Ja. En met die gedachte dacht ik ineens van, misschien kunnen we op een andere manier naar mannelijke agressie kijken. Misschien is heel veel mannelijke agressie is eigenlijk wat mannen samenwerken in groepen met elkaar om een gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Dus het is een soort collectieve agressie gericht op een vijand. En om collectieve agressie te voeren, georganiseerd, moet je eigenlijk heel goed met elkaar samenwerken.
Grappig, ja. Ja, en dan kom je dus dit soort dingen tegen, observaties, dan noteer je en dan denk je, hé, maar hoe zou dat zitten? En dan ga je daar dus ook echt dektijd, maar soms ook research tijd
aan besteden. Darwin's Golden Rule.
Darwin's Golden Rule. Ik vind hem prachtig. Ik heb wel eens gehoord inderdaad, ook als journalist, van joh, je moet altijd proberen ook je eigen stellingen, je eigen vooringenomenheden te ontkrachten, met een soort precies, algemene regel. Ja. Maar dat je dat ook inderdaad opschrijft in een boekje naar een open oog voor hebt voortdurend, dat is een hele mooie regel. Dankjewel.
Oké.
Goed, we gaan het hebben over jouw werk, jouw ideeën. En een belangrijk uitgangspunt in jouw werk, daar zouden we graag mee willen beginnen. We gaan het straks nog even hebben over leiderschap. Maar eerst maar eens even kijken naar die algemene mismatch-theorie. Ik dacht eerst bij mezelf, nou, moeten we het erover hebben? Ik denk het wel. Ik heb een beetje mijn omgeving gepeild. En veel mensen hebben zoiets van, ja, maar wat is het ook alweer? En wat wordt er ook weer mee bedoeld? En als ik het goed formuleer, dan komt er eigenlijk op neer dat ons brein, zou je kunnen zeggen, stamt uit een geheel andere periode, toen we nog heel anders leefden. En met datzelfde brein moeten we nu proberen te overleven in de kantooromgeving. Om het maar even heel simpel te zeggen.
Nou ja, dat is zo'n beetje de samenvatting van het idee van mismatch. Ja,
ja. En dat is iets waar jij dus eigenlijk al best wel lang onderzoek naar doet ook.
Ja. Ja. Dus sinds een aantal jaren. Het is eigenlijk een concept wat in de biologie heel erg veel gebruikt wordt. Mismatch. En eigenlijk altijd als een soort door een of andere omstandigheid in een andere omgeving terechtkomt, kan een mismatch optreden. Natuurlijk, het schoolvoorbeeld is de dodo. De dodo die kon niet meer vliegen, leefde op Mauritius, omdat het geen natuurlijke vijanden had. Ja. Had het vermogen om te vliegen verloren. En toen kwamen ineens schepen van de VOC, die kwamen naar Mauritius, dat eiland, om even bij te tanken voordat ze naar de Verre Oosten gingen. En die zagen daar die dodo, die wel kon lopen, maar niet weg kon vliegen. En het was binnen minder dan een eeuw was het exit dodo. Die werd van de biologieboeken, zo de geschiedenisboeken ingepraat.
Ja,
dus
ja.
Mismatch is eigenlijk een belangrijk concept in de biologie. Maar wat wij hebben gedaan is het eigenlijk toepassen op mensen. Vanuitgaande dat ook ons menselijk brein, ons menselijk lichaam, is iets wat geëvolueerd is over eigenlijk miljoenen jaren, honderdduizenden jaren, heel veel generaties. En dan moet je aantonen dat de omgeving waarin we nu leven eigenlijk fundamenteel anders is. Nou, er is wel heel veel bewijs voor. De manier waarop we werken, wat we eten, hoe we ons voortbewegen. Het is allemaal anders en dat creëert allemaal mismatch.
En interessant is natuurlijk dat wij zelf die omgeving ook gecreëerd hebben. Die veranderde omgeving die eigenlijk niet past bij ons brein.
Ja, dat is het interessante. Wij zijn natuurlijk een heel creatieve soort. Wij hebben een groot brein waarmee we allemaal creatieve dingen kunnen verzinnen. Een aantal dingen zijn natuurlijk hartstikke goed. We kunnen hier leven omdat wij verwarmde kantoorruimtes, verwarmde woningen hebben. We hebben kleding, et cetera. Maar dat zijn allemaal culturele experimenten. En soms slagen die experimenten wat beter dan andere experimenten. En de werkomgeving in veel opzichten is een mismatch. Omdat die niet voldoet aan onze menselijke behoeften.
Oh, dat is interessant. Dus we hebben iets gecreëerd, een werkomgeving waar veel mensen zich tegenwoordig in begeven. Een complexe omgeving waar hiërarchie in zit en wat dat soort dingen. En kun je kort aangeven, wat zijn nou een paar voorbeelden van waar dus, zeg maar, ons brein niet goed functioneert in die nieuwe werkomgeving?
Nou, het voorbeeld wat veel mensen aanspreekt is de interactie met onze baas, met onze leidinggevende.
Okay.
Vroeger, toen wij als jager-verzamelaars leefden, en dat is 99% van onze evolutie.
Hoe lang is vroeger geleden in dit geval?
Nou, dat is ongeveer van 2,5 miljoen jaar geleden tot ongeveer 10.000 jaar geleden. Dat is 99% van ons tijd als soort op aarde. Hebben wij als jager-verzamelaars in kleine groepen geleefd. Daar waren wel hiërarchieën, maar die waren heel tijdelijk. En die waren puur gebaseerd op iemands gezag. Iemand was een goede jager, dus die leidde de jacht.
Okay.
Maar die persoon had niks over jou te zeggen. Als jij geen zin had om mee te gaan, dan ging je niet mee. En nu zitten wij in werkorganisaties met hiërarchieën, formele hiërarchieën. Je bent een baas of je hebt een baas en je moet doen wat die baas zegt. Als je daar niet mee eens bent, dan heb je niet veel opties.
En als ik jouw werk goed begrijp, ik heb me er eens een keer wat langer ook in verdiept, dan was er dus vroeger, wat je daarnet al aangaf, was dat vaak tijdelijk. Dus iemand nam het voortouw bij de jacht, maar die had er dan ook veel verstand van sporen zoeken, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar als daarna, er was iets wat gejaagd of er was iets verzameld en er moest worden gekookt, dan had er iemand anders de leiding. Maar
Die
wist daar dan weer het meeste van.
Heel fluïde, heel situationeel.
Ja, ja.
En natuurlijk, we hebben organisaties gecreëerd vanuit de gedachte dat wij onze omgeving zo controleerbaar mogelijk willen maken. En dat betekent dat we lagen hebben gecreëerd, hiërarchieën hebben gecreëerd, waarin mensen nu moeten doen wat de organisatie of wat hun baas wil.
Ja.
En zowel voor de baas als voor de werknemer is dat eigenlijk een constante strijd. Want eigenlijk wil je autonoom zijn in je werk. Je wilt eigenlijk doen wat jij zelf het belangrijkste vindt. En als de baas daar wat van zegt, dan vind je hem niet zo'n leuke persoon. Nee. Wij zijn ook niet geëvolueerd om de rol van iemand te scheiden van de persoon. Dus als de baas iets zegt, ook al is dat puur vanuit zijn rol.
Kijken we daar toch persoonlijk
precies,
op aan.
Ja, precies. Ja. Die scheiding kunnen wij met ons primitieve brein niet goed maken.
Ja. En het zou dus beter zijn, ook in de werkomgeving, om veel meer tijdelijke leiderschapsrollen dan te hebben. Afhankelijk van het probleem wat je moet oplossen.
En afhankelijk van de deskundigheid die mensen aanleveren. En dat is natuurlijk ook in zelfsturende teams het geval. Er zijn allerlei nieuwe organisatievormen. Start-ups waar mensen gewoon in hun kwaliteit de leiding oppakken.
Ja.
Het probleem is altijd als die organisaties gaan groeien, dan is er behoefte aan structuur.
Ja.
Er is behoefte aan duidelijkheid. Er moet ook een richting extern moet een bepaald één boodschap klinken. En dan krijg je hiërarchieën. Maar die hiërarchieën die zijn ontstaan, daar worden wij niet altijd gelukkig van.
Ja, dus wat is dan het probleem? Is het probleem dan eigenlijk dat we de organisaties tegenwoordig zo groot kunnen maken dat onze breinen het niet meer aankunnen? Is dat dan het probleem?
Dat is een van de problemen. Dus waar veel mensen mee te maken hebben is grote organisaties betekent ook in een complexe omgeving veel specialisaties. Dus er zijn heel veel banen die beroep doen op een heel beperkt pakket van vaardigheden die iemand heeft.
Ja.
En omdat hij daar toevallig goed in is, blijft hij dat doen. En uiteindelijk verliest hij de zinvolheid van dat beroep. Hè. We noemen dat ook wel de bullshit jobs eigenlijk.
Ja.
Een verregaande specialisatie die in onze jagenverzamelaarcultuur totaal niet voorkwam. Je moest een generalist zijn. Hè. Je kon wel jagen, maar je moest ook zorgen dat de andere levensbehoeften vervuld werden. En we hebben eigenlijk in onze moderne organisaties zoveel specialisaties gecreëerd dat mensen zich afvragen, waarom zit ik hier, waarom doe ik hier? En het is ook nog eens heel gevaarlijk om te gespecialiseerd te zijn, want het kan betekenen dat morgen jouw specialisatie door een robot wordt overgenomen.
Ja, een soort dubbele mismatch, en is de omgeving weer veranderd. En dan, en dat betekent eigenlijk, want je hebt dan een paar van die beroemde cijfers. Even kijken, je hebt Robin Dunbar, hè? Dat is een beroemde bioloog.
Dunbar's number, 150. Ja.
150 mensen waar je een betekenisvolle relatie mee kunt onderhouden. Dat hoor je dan wel eens. En andere, vroeger had je BSO, hè? Eckhard Winsen. Die zei, we willen cellen hebben van niet meer dan 50 medewerkers. Dat is dan eigenlijk een betere oplossing. Dat je dan, laten we zeggen, relatief zelfstandige units binnen bedrijven creëert. Waar mensen dan als ware weer gewoon de jager-verzamelaar kunnen uithangen met elkaar.
Ja, dat zou. En je kunt organisaties wel natuurlijk groter laten groeien. Als je maar op elk niveau van de hiërarchie kleine stammen creëert. Waarbij mensen echt met face-to-face relaties. Niet allemaal via e-mail of weet ik veel wat. Maar echt gesprekken kunnen voeren face-to-face. Zonder al te veel hiërarchie, et cetera. En dan kun je een organisatie natuurlijk wel organisch laten groeien.
Ja. Groepjes mensen die elkaar echt kennen. Daar gaat het dan om. Ja.
Daar gaat het om. Ja.
Hoe is dat in je eigen werk? Dat vind ik wel heel interessant. Hè? Want je geeft als hoogleraar ook leiding weer aan mensen. Je hebt allemaal mensen om je heen. En moet je proberen zeg maar funding binnen te krijgen. Dan samen onderzoek te doen. Hou je hier ook rekening mee in je eigen werk? Hoe vertaal je dat?
Ja, dus bij ons ligt ook heel veel nadruk op team science. Hè? Dat betekent dat je mensen met verschillende expertises bij elkaar zet om gezamenlijk problemen aan te pakken. En dat is ook steeds meer interdisciplinair. Maar het uitgangspunt is toch wel menselijk contact. Het is heel moeilijk om een vertrouwensrelatie te creëren en een diepe samenwerking met iemand die je nooit persoonlijk hebt gezien, waar je nooit een borrel mee hebt gedronken, et cetera. Vandaar dat de internationale congressen natuurlijk ook heel belangrijk zijn om elkaar gewoon persoonlijk te spreken.
Ja.
Dus kleinschaligheid, team science. En dat betekent ook dat je als leidinggevende moet je ook aan je gezag denken. Hè? Leiderschap is uiteindelijk vanuit de oertijd gebaseerd op gezag, omdat je ergens goed in bent. Hè? Je bent een rolmodel. En het kan niet zo zijn dat je alleen maar bezig bent met managen, okay, maar niet met het goede voorbeeld geven. Dus dat betekent dat ook de hoogleraar van tijd tot tijd stukjes moet schrijven, moet publiceren, bijdragen aan de primaire taken van onderwijs en onderzoek, et cetera.
Ja, dat is interessant. Je moet er echt dus over nadenken. Wat wil ik dat de mensen gaan doen? En dat moet je dus gaan voorleven ook echt.
Precies. Ja.
Wordt vaak gezegd, maar je legt nu ook uit waarom het zo is. Dat komt dus allemaal vanuit dat brein voort, wat eigenlijk 99% van de tijd zich heeft bevonden in zo'n omgeving waar dat gebeurde.
Ja, we hebben geen brein om te managen, maar we hebben wel een brein om te leiden en te volgen.
Oké. Nou, over leiderschap gesproken. Recent onderzoek waar je nu mee bezig bent, of waar je nu nog mee bezig bent, dat draait om twee verschillende vormen van leiderschap die ook al sinds mensenheugenis bestaan. Ik vond het ook heel interessant.
Gaat we nog wel dieper terug in ons verleden.
Okay.
Ook in het dierenrijk komen die leiders voor.
Oh nee, en dat gaat dus over dominantie en prestigestijl. Dat moet je even uitleggen, want dit is een soort evolutionaire blik op leiderschap en over verschillende rollen die er zijn. Niet alleen dus bij mensen, maar ook bij dieren.
Ook bij dieren. Ja. Ja, mensen zijn natuurlijk ook dieren.
Ja.
Maar het onderscheid wat gemaakt wordt is leiderschap op basis van macht of op basis van gezag. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die er zijn.
Macht, dat is dan die dominantiestijl?
Macht is dominantie en gezag is dus gezag. Prestige. Ja.
Oké, ja.
En kijk, wij zijn natuurlijk primaten. Wij zijn apen. Apen die hebben veelal dominantiehierarchie. En dat betekent dat de machtigste, en dat is vaak de fysiek sterkste, het alfamannetje de baas is.
Ja, even voor mijn begrip, wat is macht dan dit soort studies? Hoe definieer je macht? Is dat het vermogen om invloed te hebben?
Ja,
maar
vermogen om invloed te hebben via bestraffen. Of althans de dreiging om te straffen.
Dus het dreigende aspect van macht is dus een belangrijk punt.
Precies,
ja.
Dat noem ik dan een machtsleider.
Okay.
Dus als jij het vermogen hebt om iemand bijvoorbeeld beloningen te onthouden of te bestraffen voor iets wat hij niet goed doet.
Ja, dan ben je dus ook vaak agressie, daar zit dus ook vaak bij dieren vaak ook geweld komt erbij kijken.
Geweld of in ieder geval de dreiging tot geweld is vaak al genoeg om iemand een beetje de goede kant op te sturen. Okay. Zeg maar.
Dus dat is één vorm van leiderschap.
Dat vorm van leiderschap. Ja. Die zie je bij heel veel primaten. Zie je dat. Maar de andere vorm is prestige of gezag. En dat betekent dat jij mensen of individuen die jou gaan volgen omdat je ze een beloning in het vooruitzicht kunt hebben. Zij volgen jou omdat je iets te bieden hebt. Bijvoorbeeld bij de olifanten is de matriarch, het oudste vrouwtje, is de gezagsleider. Want die heeft kennis van bijvoorbeeld een plek op de savanna waar nog wat water te halen is.
Okay.
Dus, en ook bij de mens zien we dat, gezagsleiders en machtsleiders. In ons jager-verzamelaarsverleden waren het met name gezagsleiders, zoals ik net al zei. Hè, de beste jager, de beste diplomaat.
Ja, je had er iets aan als je zo iemand volgde.
Je had er iets aan, maar, en dat is wel heel belangrijk, op een gegeven moment zijn we in grotere samenlevingen gaan leven. Hè, boven Dunbar's nummer van 150 uit. En in die samenleving was het heel belangrijk dat er ook mensen waren die een meer bestraffende rol innamen. En toen kwamen die machtsleiders weer om de hoek kijken. En een van de dingen die ik nu onderzoek is waar onze aantrekkingskracht voor wat autoritaire leiders, machtsleiders, toch vandaan komt.
Ja, ja. Nog even een stapje terug. Ik kan me voorstellen dat ook in een jager-verzamelaar-groep van minder dan 150 mensen, hè, dat mooie model maar even weer voor ons nemen, dat er natuurlijk af en toe ook wel eens een keer een tik werd uitgedeeld om iemand in het gereel te houden.
Precies, ja.
Het is nooit 100% macht of 100% gezag.
Nee, maar het gaat er dan wel om van, is dat de macht vanuit eigen belang of wordt er ook een groepsbelang mee gediend?
Okay.
En bij die jarenverzamelaars, als het tikken werden uitgedeeld, dan was het vaak wel uit een groepsbelang. Omdat er iemand was die eigenlijk zijn positie misbruikte, aan het stelen was of op andere manieren agressief was. Wat tot een ondermijning van de cohesie van de groep zou leiden.
Ja. Trouwens, even by the way, hoe weten we dat?
Ah, hoe weten we dat? Hele goede vraag. Heel veel van onze kennis komt uit de studie van jager-verzamelaarsgroepen die er nu nog zijn. Dat zijn er natuurlijk steeds minder. Maar in Afrika, Azië, Noord-Amerika zijn nog stammen die eigenlijk zo leven als in het stenen tijdperk, kun je wel zeggen.
Ja.
En daar halen we heel veel kennis vandaan.
Dus antropologen die maken je studie van en dat gebruiken wij zeg maar ook weer opnieuw. Ja. En dat gebruik jij ook in je onderzoek.
Ja, dat klopt.
Goed, we hebben dus die machtsbasis. leiding geven door te bestraffen. We hebben die gezagsbasis. Leiding geven door vooral te focussen op beloningen. En dan vooral ook op de groep te richten. En je zegt dus, beide komen ook onder mensen nu voor. En het fascineert je dus dat we op een of andere gekke manier toch ook een aantrekkingskracht voelen bij die dominante, bij die machtsleider die dus ook bestraft. Ja. Wat is die hypothese? Waarom ervaren we dat? Waarom willen we dat?
De hypothese die wij hebben is dat als er iets van een dreiging is van een groep, en die dreiging kan van alles zijn. Dat kan een natuurramp zijn. Dat kan bijvoorbeeld een conflict met een andere groep zijn, et cetera. Dan scharen wij ons graag achter een wat dominantere leider. Iemand die ook de vermogen heeft om te dreigen, om agressie te gebruiken. Iemand die fysiek sterk is. En die krijgt dan veel steun. En die krijgt dan de mogelijkheid om leiding te geven aan een groep. Alleen, en dat is wel een tragedie natuurlijk van de moderne tijd. En dat is ook weer die mismatch. Vroeger bij de jager-verzamelaars. Als je dan het conflict was opgelost, dan kon je van die dominante leider wel afkomen. Die had ineens binnen het kamp niks meer te zeggen. Alleen, ja, nu met verkiezingen heb je iemand die voor 4 of 6 jaar op die stoel zit. En ook al is de dreiging afgewend, dan zit hij nog steeds op de stoel. Dus verzint die persoon ook, blijkt ook uit ons onderzoek, steeds weer nieuwe manieren om dreigingen van buiten te creëren om zijn machtspositie te behouden.
Ja, en als hij die macht eenmaal heeft, geeft hij niet graag meer uit handen. Nee.
Nee, ja, dat is wat we natuurlijk vaak zien in dictaturen in allerlei landen. Ja.
Ja, boeiend. Dus je kunt ook dus vanuit die evolutionaire psychologie verklaren waarom op een gegeven moment dit soort mensen bijvoorbeeld ook in landen de macht krijgen en dan vervolgens ook behouden.
Ja.
Ja. Ja, heel interessant. Ja. Ja.
Ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk de gezagsleiders. En bij gezag kijken we natuurlijk naar de competentie die iemand heeft.
Ja.
En dat is natuurlijk ook in de moderne tijd ook wel wat lastigs te zien. Want je kunt wel iemand aanstellen als leider vanwege een bepaalde competentie of expertise. Maar die kan ook wel heel snel verouderd zijn.
Ja.
En dan is de vraag van wat doe je dan met iemand die op basis van zijn kennis of haar kennis een positie van invloed heeft gecreëerd en ineens is die kennis niet meer relevant. Wat doe je met zo iemand?
Ja.
Dus dat is ook een belangrijke vraag.
Interessant, hè? Je doet dus ook onderzoek naar de politieke kant hiervan. Hè? Dat klinkt hier ook al een klein beetje in door. Nog even één korte vraag mis op dit gebied voordat we naar de laatste vraag gaan. Een klassiek voorbeeld wat ik meende een keer ook in een boek van jou te hebben gelezen, hoewel het ook wel op andere plekken terugkeert, hoor, is dat voorbeeld van Winston Churchill.
Ja,
die waarvan
oorlogsleider.
Precies, ja.
En in vredestijd werd hij eigenlijk weggehoond door het Britse publiek.
Ja, precies. Bij de mensen die The Crown hebben gezien op Netflix, die weten dat natuurlijk nu ook allemaal. Hè? Maar precies, na de Tweede Wereldoorlog was tot zijn grote verontwaardiging werd hij niet herkozen. Ja,
ja. Nou, daar zit wel een belangrijke les in. En de belangrijke les is dat leiderschap uiteindelijk een interactie is tussen persoon en situatie.
Ja.
The right person at the right place. Je kunt wel de right person zijn, maar als je op de verkeerde moment instapt, dan word je niet als leider gekozen of niet als leider gezien.
En zou je dan niet kunnen zeggen dat we toch in die zin als mensen niet alleen maar een slaaf zijn, zal ik maar zeggen, van allerlei oude evolutionaire praktijken in ons brein? Want blijkbaar had de Britse kiezer dus best door dat ze Churchill niet nodig hadden in vredestijd.
Ja, maar dat is ook eigenlijk gewoon een puur evolutionaire theorie die zegt dat afhankelijk van de situatie volgen wij ofwel een leider met gezag ofwel een leider met macht. Als er dreiging is, geven we de leider heel veel macht. Als er geen dreiging is, willen we graag degene met de meeste kennis en kunde.
Ja. Ja, interessant. Dus zo is het ook met Winston Churchill dus gegaan. Precies. Zo moeten we dat zien.
Ja.
Mooi. Zeg, en ik leer een hoop. Niet alleen maar op het gebied van werk en management, maar dus ook op het gebied van geschiedenis en op het gebied van antropologie. Dat is heel mooi. Dat allemaal in één podcast. We zijn aangekomen bij de laatste vraag alweer. De laatste vraag is voor mij ook altijd een verrassing. Dat is namelijk een vraag die komt uit een envelop.
Okay.
En mijn vraag is of je een cijfer wilt noemen tussen 1 en 15 of van 1 tot en met 15. Dan komt de verrassende vraag naar voren.
13.
Kijk. Dat is iemand met lef. Ik kies gewoon 13. Ja. Oh, dat is ik heb geen idee of je hier iets mee hebt. De vraag is, wat is een merk of een soort product waar je gek op bent?
Oh. Nou, dat moet wel Nespresso zijn.
Is dat zo, ja?
Zonder Nespresso zou ik niet kunnen functioneren, geloof ik.
Oh, grappig, zeg maar. En je hebt dus ook je eigen Nespresso-automaat op je werkkamer, of niet?
Nee, dat niet, maar wel
dat
thuis.
Niet.
Ja.
Maar wel thuis. Ja. Oh, nou, dat is heel goed om dat te weten. Zeg tot slot je mediatip, Mark van Vught. Als we nou iets meer willen weten over de onderwerpen die we nu bespraken, welk boek zouden we dan eens moeten lezen? Of welke film moeten we kijken? Of welke podcast luisteren?
Nou, ik heb heel veel inspiratie gehaald uit bijvoorbeeld de boeken van Robert Harris over Cicero. Cicero was een kleine leider, geboren in een familie met weinig politieke invloed, maar door zijn verbale vaardigheden en zijn charisma ook en zijn manipulatieve natuur wist hij toch ontzettend invloedrijk te zijn. Dus ja. Robert Harris is één tip. Andere tip is, ik ben een ontzettende voetballiefhebber. Dus ik lees heel graag de Voetbal International elke week. Daar staat heel veel over leiderschap in natuurlijk. Het is een topsportklimaat. Ja. Ja. Maar ik gebruik het met name om te laten zien hoe, ondanks dat het een enorm competitieve omgeving is, er ontzettend amateuristisch wordt omgegaan met allerlei thema's die met leiderschap te maken
hebben. Oké, dus als je wilt leren hoe je leiderschap niet moet bedrijven, dan moet je
Voetbal International lezen.
Ontzettend leuk. Zeg, heel erg bedankt Mark van Vught voor het delen van je inzicht en kennis met ons. Heel fijn dat je hier wilde zijn.
Graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Mark van Vught. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcast via BNR of je favoriete podcast app.